nu mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil en bid met heel mijn hart dat ik u zeggen wil.
Jongens en meisjes, heel hartelijk welkom vanmorgen hier in de kerk. Wat fijn dat je erbij bent in de kerk of thuis ook misschien meedoet. Welkom ook aan de organist, de pianisten, de kinderkoordirigenten, maar ook Alette en het verhaal straks. Iedereen ook die bij deze morgen betrokken is geweest in de voorbereiding, in de uitvoering ook. Welkom ook aan vaders en moeders, aan opa's en oma's, belangstellenden en de gemeente. Vandaag op Goede Vrijdag denken we terug aan het sterven van de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha. Op school heeft de meester of de juf erover verteld. En deze week hebben jullie verschillende gedeelten de Bijbel kunnen lezen vanuit het verwerkingsboekje. Steeds ging het erover en toen werd het stil. Stil in het paradijs. Stil in Egypte. Stil bij Caiaphas. Stil bij de bespotting van de Heer Jezus. Misschien werd thuis ook wel over gepraat samen. Psalmen, liederen, vast ook gezongen. Ook vanmorgen doen we dat met elkaar. Samen zingen, samen luisteren. Want op Golgotha is het ook stil geworden. Voor we samen gaan bidden, luister eerst naar het gedichtje van Joël. Dat gaat ook over het bidden.
Ik doe nu mijn ogen dicht en vouw mijn handen stil en buig me in mijn hart wat ik u zeggen wil.
Dat is prachtig, joh, hè? Nu gaan we ook samen bidden. Heere onze God, maak ons samen stil. Met de jongens en de meisjes, de papa's en de mama's, de opa's en de oma's, de gemeente, de belangstellenden, in de kerk en ook thuis. Maak ons stil, want vanmorgen gaat het met de jongens en de meisjes over het zo bijzondere van het sterven van uw Zoon, de Heer Jezus, op Golgotha. Toen werd het ook stil. En Heere, laat ook zo in ons hart zijn, dat uw Geest erbij is om alles wat van ons is, stil te maken. In ootmoed, in diep ontzag voor uw goddelijke majesteit en heiligheid. Maar ook stil in diepe verwondering en innige blijdschap. Want het offer van uw Zoon is gebracht. De schuld is betaald. De zonde is verzoend. Heren, laat dat nu ook voor jongens en meisjes het belangrijkste zijn of worden. De vergeving van mijn zonden. Door het werk van de Heer Jezus. En van daaruit ook als we nog heel klein zijn misschien, toch ook een leven met u. Onze jongens en meisjes hebben het nodig, maar ook de papa's en de mama's en de opa's en de oma's, ja, wij allemaal. En daar vragen we om ook vanmorgen, als op een kinderlijke manier, het zo belangrijke van de Goede Vrijdag aan ons hart wordt gelegd. Geef er uw zegen bij. Helpt u iedereen die een taak heeft rondom deze morgen. In de voorbereiding is heel veel gedaan. Daar danken wij u voor. Nu is het vanmorgen de viering met de jongens en de meisjes. Laat het goed gaan. Help ons allemaal en geef een fijne en een gezegende morgen. Om Jezus wil. Amen.
Als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open.
En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elias.
En terstond van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus wederom, met grote stem roepende, gaf de geest.
En als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt.
Waarom bleef u zo stil toen ze u vroegen, bent u de koning der Joden? Waarom bleef u zo stil toen ze u sloegen en aan een kruis wilde doden?
Dacht u aan ons en dat u de Vader zou zien? Dacht u aan ons misschien?
Waarom vocht u niet terug toen ze u vonden en als die wilden vangen? Waarom vocht u niet terug toen ze u bonden en aan het hout wilden hangen?
Dacht u aan ons en dat u de Vader zou zien? Dacht u aan ons misschien?
Waarom zei u geen woord toen ze u spuugden en u bespotten en lachten? Waarom zei u geen woord toen ze u duwden en u naar Golgotha brachten?
Dacht u aan ons en dat u de Vader zou zien? Dacht u aan ons misschien?
Jongens en meisjes, luister maar eerbiedig. In gedachten zien we de Heer Jezus lopen. De soldaten hebben een zwaar houten kruis op de schouders van de Heer Jezus gelegd. Dat moet hij dragen. De Heer Jezus is de Zoon van God. Hij is de koning van de hemel en van de aarde. Maar hij gaat daar als een boosdoener, als een misdadiger. Zo gaan ze de straten van Jeruzalem door, de poort van de stad uit. Het grote kruis is heel zwaar. De Heer Jezus is heel erg moe geworden. En hij kan bijna niet meer verder lopen. Maar de soldaten zeggen, vooruit, doorlopen. Maar nee, dat gaat eigenlijk niet meer. Dan kijken de soldaten eens goed om zich heen. En roepen een man die er net aan komt lopen. Die man, dat is Simon. De soldaten zeggen, help jij de Heer Jezus maar mee met het dragen van zijn kruis? En dat doet Simon. Daarna gaan ze zo weer verder. Buiten de poort van de stad is een heuvel. En op die heuvel moeten ze zijn. Want daar moet de Heer Jezus sterven. De mensen dringen en joelen achter de soldaten aan. Ze zijn nieuwsgierig. Ze willen alles zien. En dan komen ze bij die heuvel aan. Die heuvel, die heet Golgotha. Daar hebben de soldaten de Heer Jezus gekruisigd. Ze sloegen spijkers door zijn handen en zijn voeten. Zetten dat kruis rechtop in de grond. Toen werden er nog twee kruisen in de grond gezet. Aan elke kant van de Heer Jezus één. Aan elk van die kruisen hing ook een man. Aan die kruisen hangen mannen die de dood verdiend hebben. Het zijn twee moordenaars. Zij moeten sterven omdat ze zoiets ergens gedaan hebben. De overpriesters en de soldaten, ja, die staan te kijken. En die spotten met de Heer Jezus. Ze lachen hem uit. Ze zeggen, kom er nou vanaf. Als u echt de Zoon van God bent, u hebt al zoveel mensen geholpen, nu moet u uzelf maar helpen. Kom af van dat kruis als u kunt. Maar u kunt het niet. Maar jongens en meisjes, kan de Heer Jezus niet van de kruis afkomen? Kan hij zichzelf niet helpen? Kan hij de mensen niet straffen die hem aan het kruis hebben gehangen? Zeker wel, dat kan hij wel. Hij is de almachtige God, dus kan hij alles. Maar toch wilde hij het zo. De Heer Jezus, die wilde aan het kruis sterven en zo de straf dragen voor de zonden van de wereld. Er is zoveel liefde in het hart van de Heer Jezus, dat hij zelfs nu gaat bidden. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Nu is het midden op de dag geworden. De zon schijnt brandend heet. Maar opeens wordt het donker. Zo lang donker, wel 3 lange uren. De Heer Jezus voelt zich zo alleen. Het is net alsof zijn Vader in de hemel hem nu ook alleen laat. En hij roept uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daarna wordt het weer licht. De Heer Jezus heeft dorst. Hij zegt, mij dorst. Een van de soldaten die hoort dat. Die maakt een spons nat. Zet die spons op de punt van de stok en steekt die omhoog. Zo kan de Heer Jezus drinken. Even maar. En dan wordt het weer licht. Dan wordt het weer stil. Want de Heer Jezus, jongens en meisjes, die gaat nu sterven. Nog 1 keer kijkt de Heer Jezus rond. En dan komt er in zijn ogen een grote blijdschap. Hij roept het uit. Het is volbracht. Want nu is de straf gedragen voor de zonden van de hele wereld. Nu heeft hij al die pijn en al dat verdriet geleden. Zodat alle jongens en meisjes, alle mannen en vrouwen die in de Heer Jezus geloven, vergeving van zonden zullen krijgen. Wat een groot wonder is dat. Daarna spreekt de Heer Jezus nog enkele zachte woorden tot zijn Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan buigt de Heer Jezus zijn hoofd. En de Heer Jezus sterft. En het wordt opnieuw heel stil op Golgotha. Jongens en meisjes, ouders, ben jij ook al stil geworden voor de Heere? Stil van verwondering over deze grote liefde van de Heere Jezus. Jongens en meisjes, heb jij de Heere Jezus ook al zo lief gekregen? Omdat hij jou eerst heeft lief gehad. Wat een wonder is dat. Want wanneer je bij de Heer Jezus hoort, wanneer je zijn kind bent geworden, dan is de Heer Jezus ook voor jouw zonden gestorven. En mag je ook bij hem in de hemel komen. Of is dat nog niet zo? Zoek de Heere dan, met heel je hart en met heel je leven. Smeek de Heere, mag ik ook uw kind worden? Vergeeft u ook mijn zonden? Want de Heer Jezus stuurt nooit een jongen of een meisje weg die zo tot hem komt. We gaan zingen Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Psalm 62, vers 1.
Jongens en meisjes, ik ga jullie een verhaal vertellen over Hertevoet, een indiaan. In een land hier ver vandaan. Ga maar lekker zitten, zodat je goed kunt luisteren. We zijn er bijna, mijn zoon. Hertevoet zucht opgelucht. Hij is best moe. Samen met vader trekt hij de slee door de sneeuw. De sneeuw waait in zijn gezicht. Hij zou in deze sneeuw de wigwam niet kunnen vinden. Gelukkig weet vader precies de weg. Hij kijkt naar de slee, naar de buit die erop ligt. Hij wordt blij. Een eland, door hem geschoten. 6 mals vlees voor moeder, die zo ziek is, die zo verschrikkelijk hoest. Nu wordt ze weer sterk als ze van het vlees eet. 20 passen naar links, zegt vader. En inderdaad, als ze 20 passen naar links hebben gedaan, staat Hertevoet ineens voor zijn totempaal. Het mannetje met de vis die vader erin uitgesneden heeft, lacht hem toe. Een beetje scheel, want zijn ene oog zit dicht van de sneeuw. En achter de totempaal, daar is de wigwam. Hertevoet krijgt haast. Hij rent naar binnen. Moeder, een eland. En ik heb hem geschopt. Hij botst tegen iemand op. Het is Pauweveer, hun buurvrouw. Maar van Pauweveer schrikt hij niet. Nee, hij schrikt van wat hij daar ziet. Daar, bij het nest van moeder, zit groot en breed de medicijnman. En de medicijnman, die heeft hem binnen horen komen. Hij draait zich om met een boze trek op zijn gezicht. En hij zegt maar één woord. Weg. Hertevoet. Hij moet wel luisteren. Want wie zou er tegen de medicijnman ingaan? Maar toch. Toch werpt hij nog gauw een blik op zijn moeder die daar ligt. En hij ziet het. Ze is veel zieker dan vanmorgen toen ze op jacht gingen. Zweet op haar voorhoofd. En ze hoest zo hol en zo rauw. En ze ziet hem niet. Zijn moeder. Ze ziet hem niet. En dan slaat Pauweveer een arm om Hertevoet heen. En ze neemt Hertevoet mee naar haar eigen wigwam. En dan gaat ze weer weg. En Hertevoet gaat op de grond zitten. En dan? Dan begint hij te huilen. Het lijkt alsof hij niet stoppen kan. Een hele poos later komt Pauweveer. Je mag weer terug naar je eigen wigwam. Hertevoet snelt naar huis. En als hij dan de tent binnenkomt, dan ziet hij daar zijn vader zitten. Met zijn hand, met zijn hoofd in zijn handen. En een leeg bed. Moeder! Waar is moeder? Vader geeft geen antwoord. Hertevoet loopt naar vader toe. Hij schudt hem bij de armen. Waar is moeder? Dan gaat het hoofd van vader omhoog. Verdrietig kijkt hij Hertevoet aan. En dan zegt hij, de medicijnman heeft het gezegd. Oh, en dan jammert Hertevoet het uit. Oh, hier was hij zo bang voor in de tent van Pauweveer. Dat de medicijnman dit zou zeggen. En dan is het toch gebeurd. Moeder. Moeder is weggebracht naar de kloof. De kloof waar alleen hele oude mensen en hele zieke mensen naartoe worden gebracht. En waarvan nooit iemand terugkomt. Dit was toch niet nodig? Hij had vers mals vlees. Moeder zou weer sterk worden. Vader staat op. Hertevoet, je moet gaan slapen. Het is een lange dag geweest. Je moet moe zijn. Slapen? Daar denkt Hertevoet niet aan. Hoe kan hij nou slapen als zijn moeder weg is? Toch gaat hij liggen. Hij trekt de wolfshuid over zich heen. Maar moet steeds weer huilen. Dan wordt hij stil. Ja, dat zal hij doen. Maar dan moet zijn vader, Buffelnek, eerst slapen. Hij luistert. Zijn vader is ook naar weg gegaan, maar hij ligt te woelen en te woelen. Dan wordt de ademhaling van vader rustig. Hij slaapt. Heel stil staat Hertevoet op. Hij weet precies waar zijn bontlaarzen staan. Hij trekt ze aan, zijn jas, zijn sjaal, zijn muts. Hij sluit de wigwam uit. Gelukkig, het is opgehouden met sneeuwen. De maan schijnt helder. En daardoor kan hij precies het spoor zien wat de helpers van de medicijnman gegaan zijn toen ze zijn moeder hebben weggedragen. Hij volgt het spoor het bos in. Af en toe kijkt hij achterom. Wordt hij niet gevolgd? Want als de medicijnman, als hij het hoort, of als vader hem mist, dan moet hij terug. En dat wil hij niet. Hij wil naar moeder. Dieper gaat het spoor het bos in. En dan ziet hij ineens twee rotsen met een spleet ertussen. Dat moet de kloof zijn. Het spoor breekt, gaat van het pad af richting de kloof. En ook Hertevoet volgt dat spoor en dan staat hij daar voor de kloof. Hij bibbert een beetje. Hij is bang. Want de kloof, daar is de grijze beer. En de grijze beer, die neemt de mensen mee. Niet aan denken nu. Gauw, moeder zoeken. Hertevoet loopt de kloof in. En daar, onder een stuk uitstekend rots, ligt iets op de grond. Iets donkers. Hij loopt erheen. Een mens, gewikkeld in een pels. Moeder, hij laat zich op zijn knieën vallen. Hij schudt aan zijn moeder. Heel langzaam gaan de ogen open. Mijn jongen, Hertevoet. Dan vallen haar ogen weer dicht. En ze ligt heel stil. En ze is heel wit. O, Hertevoet. Hij is bezorgd. Ze ligt zomaar op de sneeuw. Ze zal bevriezen. Hertevoet is een Indiaan. En Indianen weten hoe ze zich moeten beschermen tegen de kou. En hij begint te graven. Hij graaft een groot gat in de sneeuw. En dan pakt hij Zilveroog en laat haar erin glijden. De kuil is groot genoeg. Zelf springt hij naast haar. En de sneeuw die uit de kuil kwam, die gooit hij weer over zijn moeder en hem heen. Zo, nu zullen ze niet meer vriezen. Een poosje later wordt Hertevoet wakker van een geluid. Waar is die? Hij voelt om zich heen. En hij weet het geluid weer. Moeder, de kloof. Dat geluid? Wat zou dat zijn? De grijze beer? Kan hij nog vluchten? Nee, hij moet bij moeder blijven. Dan hoort hij geblaf. Er komt een hond de kloof binnenrennen. De hond blijft staan bij de sneeuwhoop en blaft hard en rent dan weer terug. En dan hoort Hertevoet ook stemmen. Er komen mannen aan. Toch niet de helpers van de medicijnman? Want als die hem vinden? De hond begint te graven in de sneeuw. Een van de mannen zegt, heb je wat gevonden? De man heeft de schep meegenomen en begint de hond te helpen met graven. Een jas, een laars, een jongen in de sneeuw. Hertevoet wordt opgetild. Hij kijkt voorzichtig naar de mannen. Nee, het zijn geen helpers van de medicijnman. Maar hij schrikt nog erger. Het zijn bleekgezichten. De hond is weer gaan graven. Ligt er nog iemand? Mijn moeder. En dan wordt ook Zilveroog uit de sneeuw gehaald. En ze leggen haar op de grond. Een van de mannen pakt een doosje uit de zak. Hij haalt er een houtje uit en haalt hem langs het doosje. Er komt een vlammetje. Wat, denkt Hertevoet? En zijn vuisten ballen. Gaat ze zijn moeder in brand steken? Dat mag niet gebeuren. Bleekgezicht houdt het vlammetje bij de mond van Zilveroog. Ze leeft. De mannen tillen Zilveroog op en leggen haar op de slee. Jij kunt wel lopen, toch? Maar waar gaan jullie heen? Waar brengen jullie moeder naartoe? Ze is ziek. Ja, we nemen haar mee en we proberen haar beter te maken. En dan komt er toch een beetje hoop op het gezicht van Hertevoet. Dan Van zijn moeder heeft hij gehoord dat de bleekgezichten hele knappe medicijnmannen hebben. Veel knapper dan hun eigen medicijnman. Maar hun medicijnman heeft hem ook bang gemaakt. Want hij zei, als de bleekgezichten je in de handen krijgen, te pakken krijgen, dan zullen ze je offeren aan de zwarte draak. Oh, hij toch, het is bang. Wat moet hij nou geloven? Zouden de bleekgezichten vriendelijk zijn, zoals moeder zegt, of? De mannen trekken de slee uit de kloof. Ze gaan de andere kant op, als waar Hettevoet vandaan komt. En Hettevoet, hij weet het. Aan de andere kant van de berg, daar is het dorp van de bleekgezichten. En hij volgt de slee, steeds verder de berg op. Als hij bijna boven is, ziet hij het dal met de rivier. Hé, hey, hij hoort gerommel. Begint het te onweren? Hij kijkt naar de lucht. Heldere sterren, geen wolkje te zien. Het gerommel wordt erger. En dan? Dan ineens blijft hij stokstijf staan. En hij kijkt naar het dal. Want daar, bij de sneeuw, een grote zwarte kop, vurige ogen, rolt uit zijn neus. Een lange staart met vurige schubben. De zwarte draak! De bleekgezichten zijn helemaal niet geschrokken. Ze lopen rustig door. Ze kijken niet eens naar de zwarte draak. Ze zeggen alleen, de trein is laat. En dan zien ze dat Hettevoet stilstaat. Ben je moe? Oh nee, nee, hij is niet moe en hij is niet bang. En hij wil helemaal niet scheiden van zijn moeder. En snel haalt hij de slee weer in. Het dorp van de bleekgezichten ziet er heel anders uit dan zijn eigen dorp. Grote wigwams. En van binnen ook heel anders. Moeder wordt op een bed gelegd met poten. En ze krijgt witte doeken over haar heen. Dekens, zegt de witte vrouw. En nou moet jij ook gaan slapen, zegt ze tegen Hettevoet. En ze wijst naar de deur. Wat? Nee, hij gaat niet slapen. Hij laat zijn moeder niet alleen. Straks nemen ze er mee en offeren ze haar aan de zwarte draak. Dat mag niet. Maar de witte vrouw is heel vriendelijk. En ze zegt, je moeder is heel ziek. Ze moet rusten. In de kamer hiernaast kan jij slapen. En dat doet Hettevoet dan. Ook hij komt op zo'n zacht bed met poten. Het is net alsof hij zweeft. En hij valt al gauw in slaap. De volgende morgen wordt hij wakker van een man die naast zijn bed staat in een witte jas. Hij houdt zijn pols vast en hij zegt, steek je tong eens uit. Hettevoet doet het. Jij bent helemaal gezond, Hettevoet, glimlacht de man. En dan verlaat hij de kamer. De witte vrouw zegt, dat was de medicijnman. Wat? De medicijnman? Is die op mijn moeder geweest? De witte vrouw begrijpt zijn schrik niet. De medicijnman die probeert de zieke beter te maken. Met hulp van God. God? Maar dat is de zwarte draak. En dan houdt Hettevoet het niet langer uit. Hij vliegt uit zijn bed en hij rent naar de kamer van zijn moeder. Zou ze er nog liggen? Gelukkig. Zij ligt nog in bed. En ze is wakker. Ze kijkt naar Hettevoet en ze glimlacht. Je hoeft niet bang te zijn, Hettevoet. De bleekgezichten zorgen goed voor ons. Je mag wel een beetje gaan rondkijken. En dat doet Hettevoet. Hij ontmoet Hendrik, de zoon van de bleekgezichten. En Hendrik laat hem het dorp zien. En ook staan ze daar bij de zwarte ijzers die in de sneeuw liggen. Hier langs rent wat jij de zwarte draak noemt, zegt Hendrik tegen Hettevoet. Het is geen god. Het is een trein. De mensen kunnen er instappen en uitstappen en ze kunnen meerijden naar een andere plaats. Hettevoet begrijpt er niks van. Er zijn zoveel dingen die hij niet begrijpt. Ook niet dat ze hem en zijn moeder hebben meegenomen vanuit de kloof. Dat ze zo goed voor zijn moeder zorgen, dat ze een toverdrank krijgt en dat ze nu al zo sterk is geworden. Zilveroog is zo sterk geworden dat ze denkt Ik kan maar weer goed ingepakt op de slee terug naar mijn dorp. En dat zegt ze ook tegen de witte vrouw. En de witte vrouw zegt tegen haar, zou je niet nog even blijven? Tot je weer helemaal sterk geworden bent en weer helemaal gezond? Ja maar, mijn man, Buffelnek, die moet weten waar zijn vrouw en zijn zoon zijn. Je man heeft al een boodschap. Hij weet dat je hier bent en hij vindt het goed dat je hier een poosje blijft, zodat je weer helemaal gezond bent. En dan? Dan komt hij jullie halen. Dan breekt de dag aan dat Buffelnek zal komen. Hertevoet is al vroeg wakker. Hij kleedt zich warm aan en hij zegt tegen de witte vrouw, ik ga de berg op. Vader tegemoet. Hij heeft zo'n zin om zijn vader weer te zien. Dat is goed, zegt de witte vrouw. Want misschien durft hij anders wel niet. Hertevoet lacht in zichzelf. Zijn vader? Niet durven? Die durft toch alles? Snel loopt hij de weg op. De berg op. Steeds blijft hij even staan kijken en turen naar boven. Ziet hij al iemand over de bergtop komen? En ja, daar bij de bosrand komt een figuurtje. Hij maakt zich los van de bosrand. Oh, Hertevoet doet zijn handen aan zijn mond. En hij schreeuwt een groet. Het echoot door de bergen. Het figuurtje blijft staan. En kijkt naar beneden. Dan gaat er een hand omhoog. En dan wordt de groet teruggeroepen. Het is Buffelnek. En dan weet Hertevoet niet hoe snel hij bij zijn vader moet komen. Ze vliegen elkaar in de armen. Oh, zegt Buffelnek, het is dus echt waar. Je leeft en je bent gezond. En Zilveroog? Moeder hoest niet meer. Ze is weer helemaal beter. En haar ogen, die sprankelen weer. Ze is weer echt Zilveroog. En dan krijgt Buffelnek haast. Hij rent haast de weg naar beneden. Hertevoet kan hem haast niet bijhouden. Maar hoe dichter ze bij de wigwams komen, hoe langzamer vader gaat lopen. Zou vader dan toch bang zijn? Dan gaat er een deur open bij een van de wigwams. Er komt een vrouw naar buiten. Ze kijkt omhoog en ze zwaait. Het is Zilveroog. Oh, en dan heeft Buffelnek haast. Hij rent naar beneden. En Hertevoet ziet hoe zijn vader zijn moeder optilt en in de rondte zwaait. Hij weet niet wie van hen drie het hardste lacht. Zo blij zijn ze. Als Buffelnek een paar dagen bij de bleekgezichten is, vieren de bleekgezichten feest. Er is lekker eten en drinken. Er wordt muziek gemaakt en gezongen. En dan staat een van de bleekgezichten op. Hij begint te vertellen over God in de hemel. Die God is boos. Boos omdat mensen kwade dingen doen. Die mensen hebben straf verdiend. Ja, denkt Buffelnek. Dat begrijpt hij wel, want dat zegt de medicijnman ook. Als je kwaad doet, dan ga je naar de grijze beer. Dan ben je verloren. Bleekgezicht gaat verder. Maar deze God in de hemel, die wil niet dat mensen verloren gaan. En daarom heeft hij zijn eigen zoon gestuurd naar de aarde. Om te sterven aan een kruis. Voor zondige mensen die kwaad hebben gedaan. Buffelnek begrijpt er niks van. Hij wordt er stil van. Welke God doet dat nou? Zijn eigen zoon laten sterven aan een kruis? En dat voor mensen die kwaad doen? Ook Zilveroog luistert heel goed. En in haar hart komt er een verlangen. Deze mooie boodschap, dat God in de hemel mensen gelukkig wil maken, dat wil ze verder vertellen. Ze wil naar huis. Oh, en ze weet het wel. De medicijnman zal niet blij zijn als hij haar ziet. Hij zal haar misschien wel straffen. En Hertevoet, zijn sporen zijn gevonden bij de kloof. Ook voor hem dreigt er misschien gevaar. Maar toch, deze blijde boodschap, dat er vergeving mogelijk is, dat moeten ze thuis ook horen. Het is nog vroeg in de morgen. De zon is nog maar net boven de bomen uit. Voor de wigwam staat een slee klaar. Buffelnek, Zilveroog en Hertevoet nemen afscheid. Ze zullen vandaag vertrekken naar hun Indianendorp. Ze kijken ernaar uit. Maar ze voelen ook spanning. Maar ze weten en ze geloven. De God van de bleekgezichten, die nu ook hun God is, gaat met hen mee.
We worden even stil en denken aan wat Jezus deed. Zijn lijden was zo diep, zo groot, hij leed de diepste nood.
Verlaten van God, dat deed hem heel veel pijn, zodat wij nooit meer van hem verlaten hoeven zijn. Nu willen we even niet meer.
Zijn naam moet ontvangen, de eeuwige eer, lof zij aan onze God, de Heer.
Ook deze mooie morgen is er bijna voorbij. Iedereen heel hartelijk dank voor de bijdrage. Alles wat gedaan is om stil te staan bij het sterven van de Heer Jezus, de Zoon van God. Prachtige morgen. Dank daarvoor. We zullen samen de Heer ook danken. Heer onze God. Ook na deze morgen zeggen wij u hartelijk dank. We waren samen in de kerk of thuis verbonden. We mochten letten op het sterven van uw Zoon, de Heer Jezus. Hij die gekomen is en zijn leven gegeven heeft. U danken wij daarvoor. En vragen ook om zegen over deze morgen, ook verder vandaag. En ook in het toeleven. Na komende zondag en maandag de paasdagen. Het sterven van de Heer Jezus. Wat doorging in zijn opstanding uit de doden. Dat wat de Heer Jezus deed. Was genoeg. En het is genoeg. Ook vandaag. Jongens en meisjes. Jongeren en ouderen. Papa's en mama's, opa's, oma's. Wij allemaal kunnen een nieuw hart krijgen. Dat wij de boodschap van morgen zo mee zouden nemen. En terugbrengen bij u de Heer in een smeekgebed. Doe zo ook aan mij. Geeft u uw zegen vandaag verder ook vanavond in de kerk. Geef ook dan een goede en een gezegende dienst. Doe verzoening over onze zonden. Hebt u dank dat u iedereen geholpen hebt. na de voorbereidingen, ook vanmorgen weer. Dat het zo een goede en een mooie morgen mocht zijn. Gedenk ons in alles. Sterk ons om Jezus wil. Amen.